Welkom bij de podcast van P2, een serie over de vraag: hoe breng jij anderen in beweging? Is er een recept voor beweging? Betekent het dat je anderen moet veranderen, misschien manipuleren of slechts motiveren? En wat vraagt dat van jou? We gingen met 4 professionals in gesprek over hoe zij beweging creëren.
Alles wat jij hebt meegenomen uit het verleden, al jouw ervaring, je reputatie, je track record, daar heb je allemaal niets meer aan.
Ook zie je fronzen, klopt het dat je mijn vraag niet begrijpt?
En ik denk dat dat de realiteit is. Dus dat we proberen zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten.
You play this music like the love of the mother to the son. But you must play it like the love of lovers.
Want daarmee kunnen ze eigenlijk nog veel meer duidelijk maken dan wat ze kunnen verwoorden.
In deze podcast hoor je Saskia Kruijsen.
Ik ben Saskia Kruijsen.
GZ en ontwikkelingspsycholoog. Op basis van gelijkwaardigheid en op een ervaringsgerichte en speelse manier gaat zij samen met een cliënt op zoek naar hun unieke wijze om moeilijkheden te overwinnen. Aanvankelijk werkte Saskia met kinderen en jongeren, maar sinds een jaar behandelt zij bij psychologenpraktijk Mentaal Beter ook volwassenen. In het begin was dat nog wel een beetje wennen.
Ik had ook in mijn eerste week dat ik daar werkte meteen een vrouw van 86 voor behandeling. Heel anders natuurlijk dan een kind die nog een heel leven voor de boeg heeft. Maar heel leuk om te zien dat je eigenlijk steeds meer dan die lijnen leert herkennen van wat je dan bij volwassen problematiek misschien helemaal in uitgekristalliseerde vorm ziet. Dat je dat ook doordat je met volwassenen gaat werken nog beter herkent bij de kinderen. En ook dus voorlopers van problematiek beter signaleert en kunt aanpakken. En andersom, bij als ik dus volwassenen behandel en ik snap waar zij vandaan komen uit wat voor situatie, zijn er ook vaak wel verhalen waarvan ik denk, hey, ik ken kinderen precies die in zo'n situatie zitten of zaten, waardoor ik goed kan begrijpen waarom die volwassenen zich zo heeft ontwikkeld.
Saskia helpt kinderen die wat meer zelfvertrouwen willen hebben of beter voor zichzelf willen opkomen. Maar
er zijn echt ook wel kinderen die zich ongelukkig voelen, die zelf suïcidegedachten hebben, die daar natuurlijk van af willen omdat ze daar last van hebben. Er zijn kinderen die betere vriendjes willen leren kunnen maken, dat ze last hebben van angst op sociaal gebied. Kinderen die hun boosheid beter onder controle willen krijgen. Zich beter willen kunnen concentreren. Ja, eigenlijk alles wat je je kunt voorstellen waar kinderen tegenaan kunnen lopen, dat zien we ook wel in de praktijk. Ja, dus ja, de presentatie van de hulpvraag is misschien anders, maar eigenlijk de processen en waar je heen begeleidt, dat lijkt heel erg op elkaar bij kinderen en bij volwassenen.
En ook de principes die Saskia hanteert in de behandeling van volwassenen en kinderen komen eigenlijk op hetzelfde neer.
Vooral veel vragen stellen en nieuwsgierig zijn. Dus dat vind ik heel belangrijk als uitgangspunt. Ik weet het niet, zeg maar. Ik weet niet beter voor de cliënt wat hij nodig heeft dan dat hij het zelf misschien kan ontdekken. Dus dat zit hem vooral in veel vragen stellen. Soms ook vragenlijsten afnemen. En met kinderen en jeugd ga ik dus ook vaak op onderzoek middels spel of middels tekeningen. Want daarmee kunnen ze eigenlijk nog veel meer duidelijk maken dan wat ze kunnen verwoorden. En als je het alleen maar gaat vragen, dan overvraag je ze eigenlijk al bij voorbaat. En misschien is dat bij volwassenen eigenlijk ook wel zo. Dus wat ik bij kinderen ook vaak doe, is verschillend spelmateriaal aanbieden en dan laten kiezen waar ze mee willen spelen. En daarbij heel erg aansluiten en volgen wat ze daarin laten zien. En ik kan er van alles in zien. Bijvoorbeeld had ik een meisje die dan met het poppenhuis wilde spelen, elke keer weer opnieuw. Maar elke keer richtte ze dat alleen maar helemaal in. En kwam het ook niet daarna tot spel. Dus ze was eigenlijk alleen maar aan het ordenen en aan het inrichten. Met ook wel een bepaalde onrust kreeg hij ook niet zo heel veel contact over. Waarbij dan bijvoorbeeld in die situatie ook speelde dat er veel onrust was in de thuissituatie. En zij eigenlijk met dat spel aan mij liet zien van ja, ik kan nog niet iets meer dan verwerken of gevoel toelaten. Want het is nog een puinhoop. Ik moet elke keer eerst opruimen. Dus dat zijn ja, prachtige manieren hè, waarop dat kind eigenlijk beeldend laat zien wat er van binnen speelt. En dat is met volwassenen eigenlijk ook wel zo wanneer zij vertellen of wanneer ik in het gesprek dingen observeer. Dus ook een manier van onderzoeken dat ik eigenlijk mijn observaties teruggeef aan degene waar het om gaat. Of het nou een kind is of aan een volwassene. En dat altijd met een vraagteken doe. Hè? Dus bijvoorbeeld in een spel waarbij een jongetje een oorlogssituatie uitspeelt. En ja, er dus heel veel onveiligheid, gevoelens van onveiligheid naar voren komen. Dan vraag ik bijvoorbeeld van, wat een hoop strijd hier. Er lijkt wel helemaal geen ruimte voor een oplossing of voor hulp. En zo check ik eigenlijk of dat klopt. En als dat jongetje dan zegt, nee, er komt nog een bom of wat dan ook. Nou, dan is mijn vermoeden bevestigd hè, dat dat kind heel veel last heeft van onveiligheid. Los van dat ik dan al precies weet waar het vandaan komt. Maar in ieder geval wel dat dat thema speelt. Maar soms laat kinderen dan ook zien, oh jawel hoor, er komt nu een ambulance. Hè, dus dan zie ik, oh, er is wel ook mogelijkheid om hulp te vragen. Maar dan, ja, dan kan het ook zijn dat ze met die ambulance ook laten zien dat wat de ambulance kan bieden niet de oplossing is voor een probleem. Dus dat ze eigenlijk teleurgesteld zijn in hulp die gegeven is.
Naast goed observeren en op basis van die observaties veel nieuwsgierige vragen stellen, is het volgens Saskia heel belangrijk om de cliënt ruimte te geven om de expert te zijn over zijn eigen probleem.
En dat je dus ook naar kinderen kijkt als gelijkwaardig gesprekspartner en niet als jij moet nog heel veel leren en dat ga ik nu jou leren, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ik heb een paar puntjes die ik met je wil bespreken. Dat wil ik doen in jouw mobiele bakkerij. Loop ermee rond, al minstens 7 weken. Kom alsjeblieft met je bakspullen bij mij.
Dan gaan we appelpunten maken en bespreken alle zaken. En we snoepen van het deeg en van de room. We boren met de appelboren en nemen alle puntjes door.
Je bent de allerleukste suikeroom.
Kom alsjeblieft met je bakspullen bij mij.
Een mooi voorbeeld van een gelijkwaardige dialoog tussen een volwassene en een kind vind ik de taarten van Abel. Abel is een bakker.
Hallo.
Hi.
Ik ben Abel.
Ik ben Sarah.
Je had mij geschreven?
Ja.
Dan kom ik binnen.
Hij heet geloof ik in het echt anders, maar in die serie heet hij Abel. Bij kinderen thuis komt die een brief naar hem hebben geschreven dat ze een taart willen maken voor iemand. En hij gaat dan eigenlijk met die kinderen in gesprek over voor wie ze een taart willen maken en gaat dan ook daadwerkelijk met die kinderen een taart maken naar het ontwerp van die kinderen zelf.
Hallo Abel, ik ben Sarah en ik kom uit Arnhem. Ik ben een YouTuber en maak filmpjes op YouTube. Is dat zo?
Ja.
Heel goed. Ik ben half Iraans, half Nederlands en ik ben in Nederland geboren. Ik ben een meisje, maar ik wil een jongen zijn. Ik heb ook een voorbeeld van de taart voor je gemaakt. Groeten Sarah. Nou, spannend verhaal zeg.
En het fragment wat ik dan nu uitgekozen heb gaat over het meisje Zara. Dat liever een jongen zou willen zijn. En ik vind het zo mooi exemplarisch hoe Abel daar heel open zonder oordeel met haar over in gesprek gaat. Waardoor ja, het dus ook niet ingewikkelder wordt dan nodig voor dat meisje. En daarmee ook een soort onvoorwaardelijke acceptatie van wat er ook is. Terwijl hij wel ook gewoon zijn eigen gedachten verwoordt, maar ook wel bij haar checkt, of bij hem, want ze wil eigenlijk dan liever als jongen worden aangesproken. Of wat hij dan denkt dat ingewikkeld is, klopt. Hè? Dus die observaties of ideeën ook inderdaad met een vraagteken aan haar voorlegt.
Wanneer wist je dat je jonger wou worden?
Dat weet ik volgens mij toen ik 5 was of zo.
En als je nou gaat sporten, ga je dan met de meisjes douchen of met de jongens?
Jongens.
Met de jongens. En dat vinden de jongens allemaal goed?
Ja.
Nou, top. Dus je wordt, op school wordt er leuk mee omgegaan?
Ja.
Fijn.
Het is een mooi voorbeeld van hoe je dus niet als volwassene het beter weet dan een kind. Hè, maar open, met een open vizier eigenlijk, het kind het expert van zichzelf laat zijn en daar ook open voor staat om misschien ook wel te leren van hoe het kind daarmee omgaat.
Nou, die is al lekker ingepakt.
Hier zitten nog maar een paar scheurtjes.
Oh, ja. Wat zijn de toekomstplannen?
De opvolger van Epke Zonderland worden en professioneel voetballer worden.
Professor en voetballer. Ja. En de opvolger van Epke Zonderland. Ja. Nou, dan heb je het nog druk. Mogen we wel opschieten met die taarten. Nou, nu gaan we bordjes maken.
Ja.
En je ziet ook in dat programma heel mooi dat het zo makkelijk praat als je samen iets aan het doen bent. Dat het dan niet zo frontaal tegenover elkaar zitten, heel ongemakkelijk wordt. Maar ja, ze zijn echt zo'n beetje gezellig aan het keuvelen. En ondertussen komen er allemaal hele serieuze onderwerpen langs. Wat dan ook heel ontspannen besproken kan worden. En ja, dat vind ik eigenlijk heerlijk om naar te kijken. En ook soms inspirerend als ik zelf ook weer iets te veel in mijn hoofd kruip. Omdat ik heel graag heel goed iemand wil helpen. Dat ik denk, oh ja, maar dit is eigenlijk de houding waar kinderen het meest bij gebaat zijn.
Hi. Ik heb deze taart voor jou gemaakt omdat je een hele lieve vriendin bent. En ik wil je nog een keer naar de dierentuin meenemen.
Nieuwsgierig blijven, echt openstaan voor een cliënt, dat is soms lastig, maar onontbeerlijk om dit vak goed uit te voeren.
Vaak wanneer je gaat oordelen of gedachten hebt, dat ook gepaard gaat bij jezelf met vervelende gevoelens. Hè, dat je inderdaad of gefrustreerd raakt of dat je wil helpen, dat je contact wil maken, maar dat je het contact even niet krijgt. Of het idee hebt dat die cliënt misschien onderhuids boos is, maar het niet uitspreekt. Ik heb nu ook wel een jonge vrouw in behandeling, waarbij ik dat bijvoorbeeld wel eens heb. En wat ik dan merk is dat we toch ook wel samen interventies bedenken die zij dan gaat toepassen. En ja, wat me wel frustreerde is dat ze dan de sessie daarna weer terug kan komen met nee, het is nog hetzelfde. En dan mij het gevoel geeft dat ze zelf niet zo verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van haar probleem. Maar dat is een oordeel van mij. Hè? En daar frustreer ik me dan op dat ik denk, ja, ze legt alles bij mij neer bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt zo'n irritatie die ik wel vaker kan voelen. Maar als ik dat dus merk, dan moet ik bij mezelf nagaan van oké, wat maakt dat ik dat nu zo denk? En hoe kan ik weer een open vraag aan haar stellen om erachter te komen wat er speelt? Soms spreek ik het ook gewoon uit naar de cliënt. Dat ik ze graag wil helpen en dat ik merk van dat we van alles aan het proberen zijn. Maar dat ik merk dat wat ik meegeef of wat we samen bedenken dan niet vastgehouden wordt of terugkomt. En wat zij daarvan herkent en hoe dat dan bij haar werkt. Dus het helpt eigenlijk al heel erg om er zelf ook gewoon transparant in te zijn. Dat je een mens bent met gevoelens, zal ik maar zeggen. En dat is dan meteen ook wel een voorbeeld voor de cliënt dat hij ook niet onfeilbaar hoeft te zijn.
Als therapeut vermijdt Saskia zoveel mogelijk het reactiepatroon dat de cliënt kent uit zijn dagelijkse omgeving. Want dat is volgens haar wat therapie moet bieden. Een nieuwe ervaring.
Door juist bijvoorbeeld begrip tegenover boosheid te zetten of juist iets wat die cliënt niet de hele tijd in zijn omgeving al ontmoet, dat beweging geeft. Maar ja, je ontkomt er niet aan dat je ook wel eens in die valkuil stapt om hetzelfde te doen als wat die moeder of wat die broer of waar die cliënt dan ook vaak mee in conflict komt. Dat je in diezelfde, dat het hetzelfde bij jou oproept als bij die andere persoon en dat je ook in diezelfde valkuil trapt. En dat is ook wel een kwestie van verdragen, denk ik. Vroeger wilde ik dat altijd voorkomen. Dat ik dat dan nooit zou doen en dat ik het dan altijd goed zou doen. Maar ik ben er wel achter dat dat helemaal niet kan. Dus dat is denk ik ook belangrijk. Dat je zelf ook fouten mag maken. En daar ook over in gesprek kan gaan. Van goh, ik heb er nog eens over nagedacht. En ik heb het idee dat ik vorige keer jou misschien een vervelend gevoel heb gegeven. Is dat zo? Dat mag ook. En spreek het ook naar mij uit als je denkt dat ik je niet goed begrijp. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Dit uitspreken van je twijfel als je denkt dat iemand je niet begrijpt, dat is onderdeel van mentaliseren bevorderende therapie. Een behandelvorm waar Saskia groot fan van is.
Dat is eigenlijk een therapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld ontwikkeld is. Maar ik heb dan een cursus gedaan voor die kindervariant. Mentaliseren betekent eigenlijk dat je begrijpt dat gedrag van een ander voortkomt uit een mentale toestand. Hè, dus uit een behoefte of een gevoel. En dat je ook bewust bent dat jouw eigen reactie of jouw eigen gedachte daar weer over ook voortkomt uit jouw eigen gevoelens en jouw eigen behoeftes. En dat je dan ook nog tegelijkertijd van bewust kunt zijn dat wat jij denkt dat erachter zit bij een ander, je dat niet zeker weet. Ik kan bijvoorbeeld denken, omdat jij gefronst kijkt, dat je me niet begrijpt. Dus dat is al één stuk van mentaliseren, dat ik überhaupt al denk, nou, die fronsende wenkbrauwen, dat zal niet zijn omdat ze me stom vindt, maar waarschijnlijk omdat ze het nog niet heeft begrepen. Maar daarbij moet ik ook rekening houden dat dat mijn invulling is, dat jij mij mogelijk niet begrijpt. Dus dat er ook nog andere redenen kunnen zijn waardoor jij je wenkbrauwen fronst. Dus dat zou ik dan bijvoorbeeld na kunnen vragen. Van, ik zie je fronsen, klopt het dat je mijn vraag niet begrijpt? En dat is mentaliseren, dat je eigenlijk stilstaat bij de mentale toestand van jezelf en van de ander. En tegelijkertijd ook, dus dat nieuwsgierig en open blijft voor, dat je niet de waarheid in pacht hebt. Dat zie je eigenlijk heel mooi terug in Inside Out.
De animatiefilm Inside Out laat zien wat er gebeurt in het hoofd van het meisje Riley als ze hals over kop moet verhuizen van een klein dorp naar de grote stad. De vijf emoties, plezier, angst, woede, afkeer en verdriet, proberen haar zo goed en zo kwaad door de nieuwe situatie heen te leiden.
Ik ben plezier.
Dit is verdriet, woede, afkeer en angst. Wij zijn Riley's emoties.
Dit zijn Riley's herinneringen.
En de meeste zijn plezierig.
Wat heb je gedaan?
Verdriet!
Zit even iets met die herinnering.
Is alles oké? Okay?
Weet ik veel.
Komt het weer goed, plezier?
Nee.
Ik ken herinneringen.
Nee.
Get to know all your emotions with Disney Pixar's Inside Out.
Wat je in die film ziet is dat ze hebben verfilmd hoe eigenlijk in het hoofd de verschillende behoeftes en gevoelens de strijd met elkaar aangaan om uiteindelijk het gedrag te bepalen. Je ziet dan daar wie er achter de knoppen gaat zitten, letterlijk in het hoofd, zeg maar.
En, hoe was je eerste dag op school?
Het viel wel mee. Weet ik veel.
Denk jij ook soms als je naar iemand kijkt, wat gaat er in dat hoofd om?
Hebben jullie dat ook gezien?
Absoluut. Er gaat iets fout.
We gaan uitvissen wat mis is. Maar we hebben hulp nodig. Zijn de echtgenoot.
Ah, zo. Riley, hoe was het op school?
Voor dit hebben we die Braziliaanse piloot laten zitten?
School was geweldig, oké?
Wat is dit? We zouden het toch luchtig houden?
Riley, is alles oké?
Meneer, ze rolde haar ogen naar op.
Houd toch je mond!
Vuur!
Genoeg. Ga naar je kamer.
De vuist is op tafel. De vuist is op tafel.
Goed gewerkt, heren. Dit had een ramp kunnen worden.
Nou, dat was echt een ramp.
En ik vind dat fragment een mooi voorbeeld van het bewustzijn van het mentaliseren. Dat er achter gedrag nog heel veel meer gebeurt. Voordat je, dat het gedrag het topje van de ijsberg is, dat daar veel meer onder gebeurt. En ook omdat ze dus in die film laten zien hoe dat zowel in het hoofd van de moeder gaat, in het hoofd van dat meisje en in het hoofd van die vader. Dat je ook ziet dat, dus ook nog eens die interactie tussen de mensen en wie dan waar in welke knoppen zit, dus belangrijk is voor wat er nou uiteindelijk de uitkomst is van die interactie. Maar de keuzes die gemaakt worden door die interne dialoog, die pakken eigenlijk zo anders uit. Dat het alleen maar meer ruzie wordt en minder dat ze erachter komen wat er nou bij dat meisje speelt. Of dat dat meisje zich serieus genomen voelt door die ouders of dat dat meisje gehoorzaam wordt. Nee, die loopt alleen maar weg. Of nou, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval vind ik dat fragment alleen al meteen heel duidelijk maken hoe ingewikkeld ook wel menselijke interactie is, maar hoe mooi ook wel als je dus wel de goede kanalen hebt die op elkaar afgestemd worden.
Saskia gaat vooral samen met een cliënt op zoek naar een manier om zijn of haar moeilijkheden de baas te worden. Maar er zijn ook behandelaars die vooral gericht zijn op het bieden van informatie.
En ik denk ook dat bepaalde cliënten daar bij gebaat zijn of sneller bij geholpen zijn dan bij mijn aanpak. Dus ik heb daar niet zozeer, denk niet per se dat dat slechtere therapeuten zijn, maar anderen. Want die bekijken het meer vanuit de expertrol. Die zitten meer in een expertrol dan ik. En dat betekent niet dat ik het nooit doe. Want soms word je zo uitgenodigd om die expert te zijn dat je ook denkt, ja, dit moet ik toch waarmaken. Vaak heb ik er achteraf dan wel spijt van. En soms is het wel ook nodig om gewoon informatie te geven en kaders te bieden die helpen. Dus dat is voor mij ook wel een doorgaande zoektocht.
Volgens Saskia is het therapeutische traject ook geslaagd wanneer het probleem niet helemaal is opgelost, maar wanneer de cliënt beter heeft leren omgaan met het probleem.
Oké, die boze buien zijn niet helemaal weg, maar ik weet nu wel wat ik kan doen als ik boos ben. Dus eigenlijk wanneer die cliënt zelf zijn moeilijkheden weer aan kan en weer veerkracht en zelfvertrouwen voelt om daarmee verder te kunnen. En ja, je wordt nooit perfect, dus je hebt dan, dat zeg ik ook heel vaak tegen cliënten, maar ja, het is ook niet erg als je nog tegen dingen aanloopt, want dat hoort ook bij je als mens en je hebt nog je hele leven om je ook weer verder te ontwikkelen. Dus ik denk vooral dat het gaat ook om vertrouwen. Als mensen zelf ook weer vertrouwen hebben dat ze het zelf kunnen en nou, je kunt daarmee helpen door dat vertrouwen ook te geven. Soms moet je dan ook wel eens eerder stoppen dan dat cliënten zelf geneigd zouden zijn om te stoppen. Juist om dat duwtje in de rug te geven van, hey, je hebt me niet meer nodig. Je mag het zelf gaan doen en we gaan naar een afsluiting toe bouwen. Hoe gaan we dat doen? Wat vind jij fijn aan afscheid nemen? En wat heb je nodig om het zelf te kunnen? Terugvalplannetjes of afspraken thuis of wat dan ook. Kan juist een extra boost geven. Terwijl je dan ook weer niet precies doet wat de cliënt vraagt. Want die wil misschien nog wel een half jaar blijven komen. Maar wel de cliënt in zijn kracht zet. En ik denk wat kinderen misschien vaak wel onderscheidt in processen van volwassenen is dat ze vaak nog wat onbevangener zijn en die onbevangenheid ook kunnen gebruiken om flexibeler met dingen om te gaan dan soms volwassenen al aardig vast kunnen zitten in patronen. Dus je ziet soms bij kinderen ook wel dat als ze hebben begrepen waar ze aan de slag moeten, dat het soms ook echt als een speer gaat, omdat ze dat ook heel makkelijk kunnen oppakken. En dat speelt denk ik bij volwassenen ook vaker mee, dat die het lastiger vinden om hun problemen snel los te laten, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze zich dan daarvoor aangesteld zouden hebben, of dat het dan dat hun probleem eigenlijk dan toch niet zo groot was. Als ze het dus met iets snels kunnen oplossen. En kinderen zijn daar denk ik nog niet zo mee bezig. Die zijn blij dat ze er vanaf zijn. Zeg maar. Dus daarin kunnen we soms ook nog wel eens wat van leren van die kinderen.
Je hoorde Saskia Kruisen in een podcastserie in opdracht van P2, een bureau voor strategie, realisatie en ontwikkeling. Ben je benieuwd naar de andere gesprekken over het in beweging krijgen van mensen? Kijk dan op www.p2.nl.